Welkom bij de Linkse Revolte, de podcast voor de linkse beweging, waarin we verkennen hoe we die beweging uitbouwen tot de grootste politieke beweging van Nederland. Vandaag een aflevering van de Kletsende Klasse, waarin we de reacties en takes van jullie, onze luisteraars en kijkers, bespreken. We gaan het hebben over hoe links in deze campagne in het offensief komt. We don't believe you. Cause we the people are still here in the rear, yo, we don't. Mijn naam is Hans Rodenburg, projectleider bij Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. En ik zit hier met Noortje Thijssen, Eerste Kamerlid en directeur van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks.
Ja, hallo.
Hi. Janneke Holman, fractievoorzitter van de Haagse PvdA en medewerker van de Wiardi Beckman Stichting.
Yes, hoi hoi.
En het setje is helemaal compleet met Abdelkader Kabbach, afzwaaiend voorzitter van de Studentenvakbond en actief voor de PvdA.
Jojo.
Hi. Ja, zoals gezegd gaan we luisteraarsreacties doornemen. Wil jij nou als luisteraar of kijker zelf ook reageren en meepraten over de revolte? Dat kan, dat hebben we heel graag. Dat kan je doen via Instagram, YouTube, TikTok en Blue Sky. Maar je kan ook meepraten via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. En wat heel leuk is, daar kan je berichten inspreken. En we hebben zometeen ook een ingesproken bericht van onze vriend Rick. Dus als je daar iets inspreekt, dan kom je echt terug in de podcast zelf. Wat je er ook kan doen is vriend worden en ons steunen. En daar help je ons enorm mee. En heel leuk, de afgelopen 2 weken hebben we weer 6 nieuwe vrienden erbij die ons steunen. Ellie, Gijs, Hilde, Rick, Rashida en Lucy. Super bedankt voor jullie steun. Daar hebben we echt heel veel aan. Want de komende tijd willen we uitbouwen met de revolte en meer dingen gaan doen. Dus met jullie steun kunnen we dat gaan doen. Super bedankt daarvoor. Goed, laten we naar de luisteraarsreacties gaan. Maar voordat we dat gaan doen, wij waren natuurlijk afgelopen zaterdag op het GroenLinks PvdA-congres. Want wij mochten wij opnemen als Linkse Revolte, ook een live sessie doen. Hoe hebben jullie het beleefd, het congres?
Nou, ik vond het een hartstikke mooi congres. Het hele congres duurde iets van 8 uur of zo.
Ja, dat was waanzinnig lang, ja.
Ja, eerst had je een GroenLinks-congres en een PvdA-congres los van elkaar. En dan had je een pauze en daarna kwamen de 2 congressen samen. We starten ook met ons beginselprogramma. Nou, supermooi gesprek erover met alle leden. Jacinda Ardern was er bijvoorbeeld, vond ik ook echt vet gaaf.
Ja, echt heel goed.
Heel cool.
Ja, dat is de oud-premier van
Nieuw-Zeeland. Ja, en ik ben altijd stiekem een beetje fan van haar. En haar vorm ook van leiderschap. Dus er gebeurde superveel, hele mooie speeches. En vervolgens las ik de kranten over het congres. En toen leek het alsof het hele congres bestond uit een half uur. Namelijk stemmingen over de moties, hè, over het wapenembargo. Alsof van die 8 uur die had plaatsgevonden, alles gereduceerd was tot een half uur. Ja. Waarbij, daar heb ik ook wel een mening over. Maar dat vond ik echt zo buiten proportie eigenlijk.
Ja, want even voor degene die het niet heeft meegekregen. Waar ging de motie over?
Ja, er zijn 2 moties ingediend. De Tweede Kamerfractie die had kort voor het congres een motie ingediend, de motie Piri, waarin ze vroeg om een volledig wapenembargo. En dat betekent dus ook dat de Iron Dome, die nu ook om Israël heen staat, dat daar ook geen support meer voor komt, dus geen leveranties meer. En toen kwam er net voor het congres een actuele motie die werd ingediend door een aantal leden. En die wilde eigenlijk die motie van Kati Piri van tafel. Omdat die het idee hadden van nou, dit is niet goed voor de mensen, de burgers die in Israël wonen. Want die hebben ook bescherming nodig. Dus dit was een belangrijk moment op het congres. Omdat er ook weer een tegenmotie kwam die juist wel die motie Piri wilde omarmen. Hier was veel debat over in de partij. En ook goed dat daar debat over is. We zijn ook een debatpartij. Mm. Dus dat is heel erg belangrijk. De manier hoe er debat wordt gevoerd, ja, dat kon denk ik wel beter. Omdat er op een gegeven moment wel heel duidelijk een meerderheid was voor die motie Piri. Mm-hmm. En de voorstanders, 80%. En de voorstanders van die motie die gingen daar ook wel heel opgelucht, denk ik ook. En dat snap ik ook, hè, vanuit de afgelopen 2 jaar, waar zij ook echt hard hiervoor hebben gestreden voor deze zaak. Dus er was grote opluchting en blijdschap over dat die motie werd aanvaard. Ja. Maar degene die tegenmotie hadden ingediend, die werden ook uitgejoeld. Heel eerlijk, dat vind ik ook niet gepast bij een brede debatpartij. Maar het was natuurlijk niet zo dat dit het enige moment was op dat hele congres.
Ja, hoe hebben jullie dat beleefd? Staan ze over het uitjoelen? Want ik was ook in die zaal. Maar ik heb eigenlijk maar één moment van echt uitjoelen meegemaakt. Tenminste, bewust geregistreerd. En dat was het moment dat Rob Oudkerk, een PvdA, iedereen kent hem wel. Die ging gewoon zwaar over zijn 30 seconden heen. Dus voor de mensen die congressen niet kennen, elke inspreker heeft 30 seconden. En wie je ook bent, wat je ook zegt, als je 30 seconden op zijn, dan word je gewoon afgekapt. Dus dat gebeurde bij iedereen. En Rob Oudkerk die begon een brief voor te lezen en die ging gewoon ruim eroverheen. En die kreeg toen extra tijd. En toen, dat is denk ik het enige moment dat ik echt hard gejoel heb gehoord van boe.
Ja, maar daarvoor was het op een gegeven moment, voelde je al wel in de zaal van, oh, de spanningen lopen heel erg op aan beide fronten. Ook het presidium, dat is zeg maar degene die het congres organiseert en die zorgt ervoor dat er de processen goed verlopen. Zij voelden ook al zich genoodzaakt door in te grijpen en te zeggen, hey, laten we het debat wel respectvol met elkaar voeren. Ja. Ook Ineke van Gent, die was voorzitter van het congres, die zei ook wel een aantal keer, goh, laten we wel naar elkaar blijven luisteren. Ja. Dus het was wel iets breder dan alleen dat ene moment.
Ja, er was ook veel gejuich op het moment dat er pleidooien voor werden gehouden en zo. Hè?
Zeker. Ja. Ja. Ik denk dat dat ook heel erg kwam, omdat het op voorgaande congressen minder soepel liep het debat. Ik had het idee dat het debat nu veel opener was, ondanks het feit dat er heel veel gejuicht werd. En af en toe ook wel gejoeld werd aan beide kanten. Maar ik had heel erg het idee dat omdat dit eigenlijk de eerste keer was, dat er een soort open discussie was, zonder dat het gelijk ging over, ja, je bent antisemitisch als je tegen Israël bent. Eigenlijk was het een heel open discussie. En dat was ook wel, denk ik, goed voor de partijen.
Ja. En het vorige congres was er nog veel gedoe dat iemand werd afgekapt die voor de Palestijnse zaak pleit. Hè? Ja.
Dus ik denk dat er nog steeds heel veel gevoel was dat mensen elkaar moesten steunen, dat moesten uiten, omdat het daarvoor natuurlijk niet zo makkelijk was om dat te doen. Dus ik denk dat het ook een beetje soort emoties waren die toch eindelijk een plek hadden om eruit te komen.
Ja.
Ik heb me wel echt ook verbaasd over de soort van gestoorde mediadynamiek die na het congres op gang kwam.
Zo, holy shit.
Vanuit extreem rechts, rechtse partijen, rechtse media die echt proberen onze partijen uit elkaar te schuren. Dat zie je gewoon, dat is een bewuste strategie. En waar ik heel erg veel houvast in vond, was hoe Job Cohen op het congres stond. Mm. En ook nog daarna is hij bij Radio 1 te gast geweest. Met zijn verhaal, want hij was een van de ondertekenaars van de motie. Eigenlijk tegen de motie Piri. Ja,
als oud-partijleider.
Als oud-partijleider. Dat was een behoorlijke stap inderdaad. Nou, dan kun je op heel veel verschillende manieren op zo'n congres gaan staan en zeggen wat je ervan vindt. Maar hij hield daar echt een heel mooi verbindend verhaal. En dus ook later op de radio dit is hoe ik erin sta. Maar ik zie ook dat er een jongere generatie is waar ik ook wel in kan komen. Ik begrijp dat dit hele moeilijke afwegingen zijn voor de fractie. En laten we in godsnaam gewoon met elkaar in gesprek blijven. Want dat is het allerbelangrijkste. Dat is een beetje de samenvatting van zijn boodschap. Nou, die nuance, die is echt helemaal weggevallen in de berichtgeving en in de X-Twitter-wereld. Ja, hoe daar tekeer wordt gegaan, echt krankzinnig.
Ja. Ik kan me ook wel tijdens congressen in dat Job Cohen ook van beide kanten nog applaus kreeg tijdens van zijn gedood.
Ja,
ja zeker. Ja.
Dat zie je ook niet terug, terwijl beide kanten waren het eigenlijk wel eens met zijn genuanceerde verhaal.
Ja. Sowieso, ook in serieuze media, bijvoorbeeld de Volkskrant. Er werd een beeld neergezet alsof er echt een vernedering was van de oud-PvdA-gedienden zoals Gerry Verbeet. Terwijl ik heb zoveel, echt heel veel verbindende pleidooien gehoord. Ook Kati, dus de indiener van de motie Piri,
zeker,
Kati Piri, die nog een heel pleidooi hield van jongens, hou elkaar heel, alsjeblieft geen boer roepen. En hoeveel respect ze had voor Job Cohen. Maar ook een betoog als bijvoorbeeld van Laura Bromet, die vertelde over haar familie, die allemaal haar opa en zo, die allemaal vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog. En dat zij toch voor die motie is. Haar betoog heb ik nergens teruggezien. Ja. En ik vond de berichtgeving zo waanzinnig eenzijdig in die zin.
Klopt. Mm. En ook Laura Bromet had inderdaad een supermooi verhaal. Heel aangrijpend.
Ja.
En ik was zelf echt geëmotioneerd.
Ik ook.
En ook om me heen hoorde ik dat heel erg. En dan vind ik het zo jammer dat dit totaal is ondergesneeuwd. Terwijl ik denk, dit zijn wel de momenten geweest inderdaad dat we dat je elkaar echt kan vasthouden en elkaar kan dragen. Maar daar was in de media echt totaal geen aandacht voor.
Ja, en het gaat ook alleen maar om de koers van de partij. Ook tijdens het congres zelf, tijdens een motie, ging het helemaal niet over, is een wapenembargo nou effectief of niet? Ik heb dat denk ik geen enkele keer gehoord. Het ging eigenlijk alleen maar over oude PvdA tegen nieuwe PvdA. Terwijl als we het hebben over oorlog, zou dat niet onze hoofdfocus moeten zijn. Maar dat is ook de focus van die kranten blijkbaar.
Ja, dat verdween echt uit beeld. Hè? Dat het uiteindelijk ook heel erg over de gekrenkte mensen ging. In plaats van over jongens is er nog steeds een genocide aan de gang. Ik bedoel, sinds de oorlog, sinds Israël is begonnen met het bombarderen van Iran, zijn er alweer 800 Palestijnen vermoord. Mm-hmm. En daar gaat dan helemaal geen aandacht meer naartoe.
Nee, dat is bizar. Ja.
Ja.
Maar goed, ik snap wel hè, dat de gekrenkte mensen. Omdat deze kwestie is gewoon een diep emotionele identiteitskwestie.
Ja, absoluut.
Dit gaat niet over hoeveel CO2 je moet afvangen. Hè? Of je de klimaatdoel in 2030 of 2050 moet halen. Dit gaat echt gewoon over waar kom je vandaan? Wie zijn je voorvaderen? Hoe veilig voel je je? Weet je, en hoe dichter je, dat is mijn analyse, het is echt een generatiekwestie. Hoe dichter je zelf geboren bent op de Tweede Wereldoorlog, hoe meer dat ook hè, in je eigen herinnering zit. En daar dus ook het gewicht zeg maar zit. Terwijl als je wat dichter geboren bent op de Fortuinrevolte, waarin vanaf dat moment moslims tweederangs burgers werden, of dat in ieder geval ook heel erg publiek zeg maar het politieke discours ging bepalen, dan snap ik ook waar de emotie vandaan komt. En bij beide is waar. En daarom vind ik het dus wel heel belangrijk om nou ja, ook wel te erkennen dat dit dus echt een diep emotionele discussie is. Waarbij je dus wel echt altijd respect voor beide kanten moet houden.
Zeker. Ja,
en als je familie in Israël hebt bijvoorbeeld, dan snap ik ook wel echt dat dit je diep raakt.
Ja.
Het is natuurlijk niet zomaar een lichte keuze.
100%.
Maar anderzijds vraag ik me heel erg af. Ik heb heel erg het idee gehad, ook in de berichtgeving, dat heel erg ging over dit is de dood van de sociaaldemocratie. Maar ik heb heel weinig, en dat is misschien ook een interessant onderwerp voor ons, ik zie nog steeds niet in hoe dit nou betekent dat de sociaaldemocratie ten einde is gegaan, omdat we een wapenembargo willen.
Sterker nog, we hadden ook bijvoorbeeld daar is ook helemaal geen aandacht voor geweest. Jan Pronk heeft zijn lidmaatschap van de PvdA opgezegd omdat hij omdat hij de sociaaldemocratie meer herkende. Die is nu weer lid en die hield een pleidooi. Dit is echt een heel goed besluit en dit is de sociaaldemocratie om zo'n koers te varen tegenover een land dat genocide pleegt.
Ja.
Dat heb ik ook nergens meer teruggezien in de media. Ja. Echt apart.
Zou dat er ook mee te maken hebben dat journalisten die hierover schrijven ook gewoon het fenomeen ledendemocratie niet meer gewend zijn? Denk ik me nu. Natuurlijk zit er voor een deel zit er een agenda achter voor de echte mensen van de rechterkant die denken van mooie kans om die partij uit elkaar te spelen. Maar het kan ook wel een soort van, er zit ook wel een soort van verwondering in van waar bestaat dit nog? Dat leden zo met elkaar in gesprek gaan. Heel veel partijen hebben dat natuurlijk niet meer. De VVD die eet alleen maar bitterballen met elkaar. De PVV is geen ledenpartij.
Ja.
En alle nieuwe partijen, dat is ook een beetje schijnledendemocratie bij de BBB en NSC.
Ja.
Dus ja.
Ja, en dus ook gewoon openlijk ruzie maken over de inhoud. Want het gaat ergens over, jongens. Het gaat over een genocide en daar moet je over debatteren. En daar moet je elkaar in de haren vliegen. Als dat niet gebeurt, dan betekent dat ook dat je dat gesprek niet open genoeg voert. Dit is hoe democratie eruit ziet.
Ja,
ja dit zien we denk ik al sinds het begin. Hè. Ik bedoel, Rood Vooruit is ook niet zo'n grote groep. En dat waren volgens mij ook mensen van Rood Vooruit die zich tegen de motie keerden op het congres. Maar die hebben ook belachelijk veel media-aandacht gehad. Terwijl volgens mij het groepje heel klein is.
Ja. Ja. Als laatste waar ik nog heel veel iets over wil zeggen is. Want daarna moeten we door naar de luisteraarsreacties. Maar wat er bij WNL en de Telegraaf gebeurt na dit congres. De reden dat ik dat wil benoemen is. Volgens mij wordt dit echt een voorbode van hoe de campagne eruit gaat zien.
Ja.
Misschien hebben de luisteraars het al meegekregen. Maar Wier Duk, die werkt voor de Telegraaf. Die heeft naar aanleiding van het congres. Is die echt waanzinnige dingen gaan zeggen. Hij heeft nu zelfs. We nemen het nu op woensdag, maar gisteren heeft hij gezegd dat de mensen binnen de PvdA bezig zijn of uit zijn op de vernietiging van het Joodse volk. En hij roept de Joodse mensen dus ook op om Nederland te ontvluchten. Het is echt te walgelijk voor woorden. Yeah. En ik ben er echt heel erg van geschrokken hoe openlijk serieuze journalisten nu nepnieuws verspreiden en een haatcampagne aan het voeren zijn.
Yeah. Het is echt ongekend. En ik denk, ik ben het heel erg met je eens, Hans. Ik denk dat dit soort voorbode is van wat we de komende 3 maanden gaan verwachten. Mm-hmm. En het is absurd, weet je wel. Dylan Jessilgus, die op het congres van haar, het VVD-congres, zegt dat wij extreem links zijn. Nu zijn we ook antisemitisch.
Ja.
En
elitair trouwens ook nog.
Oh ja, en elitair, ja. Maar het is zo'n hetze geworden tegen ons. Ik denk ook omdat we bedreigend zijn. Omdat we gewoon ertoe doen en misschien wel de grootste kunnen worden. Maar ik hou wel mijn hart vast als dit de toon gaat bepalen voor de komende 3 maanden. Ik hoop dat we onze hoofden koel en onze harten warm kunnen houden.
Ja. Ja. Ik wil toch nog even een positieve nabrander ook over het congres. Mag dat?
Hey, gezellig.
Ja, want we hadden het net even over Jacinda Ardern. Was heel inspirerend, maar zij zat met meerdere vrouwen op het podium. Dat vond ik sowieso, ik werd er bijna emotioneel van, even die sessie, zeg maar. Met echt
veel
allemaal
mensen, ja.
Fantastische ja. vrouwen op het podium, waaronder Ellie Schlein. Zij is de partijleider van de Italiaanse Sociaal-Democratische Partij, die daar natuurlijk in de oppositie zit tegen Meloni. Wat een vrouw. Echt, wat een vrouw. Ik weet niet of anderen dat hebben meegekregen. Echt... Zo, daar was ik echt zwaar van onder de indruk.
Wat vond je vooral indrukwekkend?
Nou, zij, zeg maar, Jacinda Ardern heeft een heel soort van kindness, verbindend verhaal. En dat is heel inspirerend. Maar Ellie Schlein is echt van de keiharde oppositie. Echt hele rant over hoe het er in haar land aan toe gaat, Italië. Diep sociaal-economisch verhaal. Heel feministisch. Gewoon heel fijn in toon, heel strijdbaar. Dus ik zou zeggen, zij heeft nog geen boek geschreven of geen documentaire zoals Jacinda Ardern, maar volgde gewoon op Instagram.
Ja.
Dat is echt wat een top wijf.
Ja, vet. En nog even terugkomend op die toon vanuit journalisten. Ik denk, deze campagne ook een oproep aan de luisteraars. Het is deze campagne echt zo belangrijk dat we om onze politie heen gaan staan. Dus zie je dit soort shit gepost worden over Timmermans, over Katy Piri of over welk politicus dan ook. Als je haatsgezaai ziet, alsjeblieft spreek je uit. Want op de socials vooral is het zo belangrijk dat we hier terug op duwen. Dus dat is nog even een oproep alle kijkers en luisteraars. Kom in actie, want deze campagne gaat het recht om.
Yep.
Ja. Laten we naar de luisteraarsreacties gaan, want we hebben een ingesproken bericht. En die is, vond ik heel leuk. Dat is een bericht van Rick. En zijn bericht had de toepasselijke titel Doe Iets.
Ja, en wat ik ook leuk vond aan het bericht, hij is precies een minuut lang.
Ja.
Dat is ook altijd de afspraak. Het mag niet langer dan een minuut. Nou, Rick heeft zich daar goed aan gehouden.
Lekker gewerkt, Rick.
Complimenten, Rick.
Ja, precies. Oké, komt-ie.
Hallo Linkse Revolte, ik heb een vraag en ik vraag het over het publieke debat. Want waarom hebben we het eigenlijk niet over de thema's die er echt te doen voor mensen? Waarom hebben we het niet over het jaarlijkse ritueel om een nieuwe energieleverancier of een zorgverzekering te kiezen? Eigenlijk allemaal publieke taken. Waarom hebben we het niet over de miljarden die naar de durfinvesteerders in de kinderopvang gaan? En waarom hebben we het niet over het OV dat dit in de grote steden waar linkse coalities zijn eigenlijk hartstikke goed doet, maar buiten in de regio's waar die coalities niet zijn het niet doet? Waarom hebben we het daar niet over? Dat is de shit die er echt te doet voor mensen. En allemaal mental load kost om er wel mee bezig te zijn. En waarom hebben we het ook niet over het idioterie dat linksgeluid in één keer extremistisch zou zijn? De MOB die via de rechter vraagt of de overheid zich alsjeblieft aan de wetten wil houden. Wat is daar nou weer extremistisch aan? Waarom gaat het daar niet over? En nee, ik neem het links niet kwalijk, want er is al 50 jaar neoliberaal en rechtsbeleid. Maar wat ik links wel kwalijk neem is dat we aan een hele andere wedstrijd meedoen. Waar is het linkse geluid op tv? Deze podcast is een welkome afwisseling, maar doe wat, laat wat van je horen, want alleen maar in dat rechtse debat meedoen, dat levert ons geen zetels op.
Zo. Mic drop. Boom. Dankjewel Rick voor deze bijdrage.
Mooi.
Oké, offensiever worden, eigen thema's agenderen, het verhaal bepalen. Hoe luisteren jullie hier naar?
Ja, helemaal eens. En als ik dan kijk naar deze week, mijn hoofd wordt momenteel gekaapt aan de ene kant door de naweeën van het congres en aan de andere kant door de NAVO-top. En daar wordt ook het nieuws door gedomineerd, heb ik het idee.
Mm-hmm. Wierd Duk en Mark Rutte zitten in jouw hoofd op dit moment.
Ja, precies. Leuk. En Trump, die hier op 2 kilometer afstand van ons is, momenteel. Echt bizar om eigenlijk over na te denken. Maar goed, daar hebben we het even niet over.
Bij de koning, hè?
Ja. Maar als je dan kijkt van wat gebeurt er nog meer in Nederland en waar is eigenlijk veel te weinig aandacht voor? Nou, dan weet ik wel wat onderwerpen die ik echt vandaag en gisteren weer voorbij zag komen. Bijvoorbeeld, er wordt vandaag gestaakt in de 2 distributiecentra door uitzendkrachten. Echt uniek.
Ja.
Dat vooral arbeidsmigranten zich verenigen en zeggen van, hallo, wij zijn het niet eens met de nieuwe cao die er is. Een cao die is afgesloten door een nepvakbond, waar uitzendkrachten erop achteruit gaan. Echt bizar. En dat volgens mij weten heel weinig mensen dat dit nu speelt. Nou, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Komen we straks op. Maar daar kunnen we het ook over hebben met z'n allen.
Ja, zeker.
Als we dat soort onderwerpen meer aandacht willen geven.
En is het nou, tenminste, hoe luisteren jullie naar Noortje Ab? Is dit nou linkse partijen te verwijten dat het te weinig over deze thema's gaat?
Nou, ik denk de afgelopen jaren wel. Ik denk dat we te vaak hebben meegepraat toch wel op rechtsonderwerpen. En te weinig ook standpunten hebben ingenomen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar migratie. Ik denk dat het goed is enerzijds of we daar niet te hard op zijn gaan zitten. Want dan praat je toch wel met rechts mee. Maar anderzijds hadden we natuurlijk ook geen duidelijk tegenwoord. Ik denk dat dat iets is waardoor we rechts wel hebben toegestaan om ermee weg te lopen. Omdat we niet durfden met een ander verhaal te komen.
Oh ja, denk je dat?
Dat beeld heb ik wel af en toe.
Ja. Nou, ik hoor dat namelijk heel vaak, dat beeld. Maar We hebben toen een verkiezingsprogramma geschreven, het eerste Rood-Groene in 2023 bij die verkiezingen. En toen stond er best wel een mooi standpunt. Dus het was er wel. Alleen ik ben het wel met je eens dat we hadden daar meer voor moeten staan, denk ik. Omdat dat beeld inderdaad bestaat. Maar ook iedereen die altijd tegen mij zei, ja, links heeft geen verhaal op migratie. Denk ik, ja, lees het programma dan, weet je wel.
Ja. Nou ja, ja. Goed, ja. Maar anderzijds ook afvraag. Ik heb af en toe ook wel het idee dat partijen, dat GroenLinks PvdA te netjes is. Dat wij ons altijd aan ons woord houden dat we niet liegen, terwijl andere partijen gewoon keihard aan het liegen zijn en allemaal onzin aan het verspreiden zijn op bepaalde onderwerpen.
Zou je dan zeggen meer liegen?
Ik zou niet zeggen meer liegen, maar ja, ik zou eigenlijk niet weten hoe je daar nou tegen opbotst, tegen ja, oneerlijke politiek. Want zelfs als we het over economische onderwerpen zouden hebben, ja, de VVD loopt nu natuurlijk ook te verkondigen dat zij voor werkend Nederland zijn. Ja, hoe ga je dat, ik weet niet hoe ze ermee wegkomen, zeg maar.
Ja. Wat ik wel, als je het lijst met onderwerpen hoort, wat Rick onder andere opnoemt, heeft hij het ook heel sterk over de marktwerking. Hè? De vercommercialisering van alles wat eigenlijk belangrijk is in ons leven. Hè? Energie, zorg, kinderopvang, dat soort dingen. Daar gaat het zo ontzettend weinig over. Terwijl het volgens mij inderdaad in het leven van mensen stoorden zich hier enorm aan. Ook als je kijkt naar peilingen onder wat kiezers nou belangrijk vinden, dan zie je heel vaak dat ze zeggen, 1, wonen, 2, gezondheidszorg.
Ja.
En betaalbaarheid gewoon van het leven.
Ja, ja. Maar als je dan kijkt, vervolgens de vraag wordt gesteld, op basis waarvan bepaal jij je keuze, dan staat gezondheidszorg daar niet meer in. En daar zit dus wel, voor mij geeft dat aan, hier ligt een enorm gat voor politici qua politisering. Er wordt nooit in verkiezingscampagnes echt over de marktwerking in de zorg gepraat en over hoe onze zorg wordt kapot bezuinigd op dit moment. Terwijl als je kijkt naar welke politici daar wel hard politiek op bedrijven nu, bijvoorbeeld Lisa Westerveld namens GroenLinks op de jeugdzorg. Het raakt enorme snaar bij mensen. Dus volgens mij zit daar nog zo'n open terrein om hiermee aan de gang te gaan. En echt die daadwerkelijke marktwerking in de levens van mensen te problematiseren.
Ja, ja, ik zie Julian Bushoff in de Tweede Kamer er ook vol op zitten, gelukkig.
Ja.
Dus het is er wel. Maar ik heb gewoon het idee dat er wordt niet genoeg over gepraat. Er wordt niet genoeg over gepraat in de media, met elkaar, binnen onze partij. Kunnen we weer even het over het GroenLinks-PvdA-congres hebben, van welke onderwerpen daar de boventoon voeren. Terwijl er wordt echt zoveel kapot gemaakt momenteel. Echt nog door het kabinet. Ik drop gewoon maar even steeds inhoud van, jongens, dit is wat er speelt. Er wordt echt fors bezuinigd op het openbaar vervoer in de vier grote steden.
Ja.
Dat is een foutje tussen aanhalingstekens van het kabinet. Van een miljoenenbezuiniging wat niet helemaal goed is gegaan in de begroting. Hun lezing. Ik denk dat het gewoon bewust kapot bezuinigen is. En ik zag bijvoorbeeld net ook dat de NS die gaat de jongeren dagkaart afschaffen. Konden jongeren voor 8,5 euro per dag konden ze reizen. En dan probeert de NS het ook nog te verkopen als, ja, maar je kan er een 40% daluren kortingskaart voor terugkrijgen. En daar hebben sommige jongeren eigenlijk stiekem wel meer aan. Nee, jongeren worden gewoon genaaid. Weet je, hadden we eindelijk een mooie stap gezet op betaalbaar OV voor jongeren. En dat wordt nu weer kapot gemaakt. Nou, hebben we het hier over deze week breed in het land? Nee, want we hebben het allemaal over Trump.
Ja,
in de NAVO-top. Ook belangrijk is, maar een beetje balans.
Ja, ik denk dat je dan als politicus wel echt uitgesproken moet durven zijn. Want ik heb het idee dat voor campagne wel echt goede oplossingen hadden als het ging om eigen risico en over wonen. Dus ik had een beetje het idee dat GroenLinks-PvdA de enige partij was die niet op asielzoekers afschoof. Maar als het op neerkwam, was het iedere keer toch wel verdedigd van, ja, mijn eigen risico, dat heeft tijd nodig. Terwijl dat is natuurlijk niet wat mensen willen horen. Dan kom je er ook niet makkelijk mee weg.
Nee, ik denk dat het ook wat te maken heeft inderdaad met hoe radicaal ben je oplossingen en trek je de aandacht naar je toe op dit soort thema's. Maar ook met hoeveel woede laat je nou zien. En hoeveel filmpjes maak je erover op de socials? Hoeveel ben je nou op deze onderwerpen aan het pushen? Ik zie de laatste weken niet superveel content bij alle linkse partijen op echt die hardcore economische onderwerpen al.
Maar volgens mij gebeurt er altijd meer dan we zien.
Ja.
Maar ondersneeuwt het dus, doordat er altijd grotere lawines overheen rollen. Daarom denk ik dat het dus super belangrijk is dat je veel meer hierop gaat, strategisch gaat opereren op links. Want als je dat als individueel Kamerlid aan het doen bent, of als individuele partij, ja, dan bereik je nog niet zoveel. Ik bedoel, iedereen zegt nu heel de tijd tegen, maar ja, de SP doet dat toch, maar je ziet toch ook niet dat ze enorm doorbreken. Denk ik, nee, omdat ze dat in hun eentje aan het doen zijn. Terwijl, wat nou, als je afspreekt, PvdA GroenLinks, SP, maar ook ChristenUnie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik denk ook, dat is ook eigenlijk een hele sociale en een hele groene partij. Mm-hmm. Ga gewoon met elkaar ervoor zorgen dat het hier continu over gaat. En ook bij de heel bepalend komende maanden gaan ook al die lijsttrekkersdebatten worden. Want dat zijn de momenten dat Nederlanders op een gegeven moment denken: oh ja, shit, er zijn verkiezingen. Ik ga stemwijze doen. Ik ga eens naar zo'n debat kijken. Wat heel veel mensen niet weten is dat er een hele onderhandeling plaatsvindt bij zo'n lijsttrekkersdebat. Tussen partijen en de organisatie daarvan, dus de NOS of RTL. En dan is altijd de vraag: wat wordt de kwestie waarover we gaan debatteren en wie wordt onze opponent? Ja. Dat is gewoon een onderhandelingsproces. Ja, dat gaat nu ook beginnen de komende tijd. Dus linkse partijen, ga je elkaar nu vasthouden? Ga alleen maar bij zo'n talkshow staan als het over deze thema's gaat. En ga er niet voor zorgen dat jij weer mag reageren op migratie en dat je weer tegenover Wilders komt te staan. Ja. Want dan weet je gewoon wie er uiteindelijk gaat winnen. Ja. Dus dat soort bepalende momenten, die doen er echt toe. Ja.
En wat denk ik nu ook goed gaat, is dat we het maatschappelijk middenveld eigenlijk ook echt volgen. Ik denk dat de rode lijn, was een heel mooie demonstratie, maar ik denk dat GroenLinks PvdA heel goed heeft gedaan er ook als enige partij gevolg aan te geven. Het waren gewoon 150.000 mensen die je niet kon negeren. En ik heb het idee dat GroenLinks PvdA dat wel heeft laten zien.
Ja.
Als je nou vaker dat soort standpunten inneemt, zelfs als het misschien problemen in je partij veroorzaakt, links is natuurlijk groter dan je eigen partij.
Ja, en het heeft ook een enorm enthousiasme losgemaakt. Hè? Maar laten we daar ook even op focussen. De afgelopen week heeft GroenLinks PvdA per dag 1000 aanmeldingen van nieuwe leden. Ja. Per dag. Dat is echt waanzinnig. Volgens mij is dat er nooit eerder voorgekomen dat er zo'n instroom is van mensen die zeggen: hè, eindelijk een partij die gaat staan en die zich gewoon niet van de wijs laat brengen en gewoon stelling inneemt. Ja. En ook in die zaal op het congres, je voelde een enthousiasme dat ik ook lange tijd niet heb gevoeld. Dat er gewoon een uitbarsting van mensen die zeiden: finally, we zijn er weer. Vond ik echt inspirerend. Dus dat mag ook benoemd worden hierbij, denk ik. Over mensen die enthousiast losmaken, want daar wilden we ook nog heen. Als antwoord op jouw oproep, Rick, van word offensiever, agendeer je eigen thema's. Er is vannacht iets heel, heel vets gebeurd op de nacht van dinsdag op woensdag. Er is namelijk in New York een campagne geweest voor de burgemeestersverkiezingen. En eigenlijk voor de... Eigenlijk wie de democratische burgemeesterskandidaat voor New York wordt. En in feite word je dan feitelijk burgemeester, omdat de democraten altijd winnen in New York. En daar heeft vannacht Zoran Mamdani gewonnen. En het lijkt me goed om even op zijn campagne in te zoomen, want dit is echt waanzinnig inspirerend. Mamdani die is 33 jaar. Hij is moslim, geboren in Oeganda met Indiase ouders. En hij is een uitgesproken democratisch socialist. En wat interessant is, nog zo'n 5 maanden geleden, dus toen de campagne net begon, stond hij ongeveer op 1% in de peilingen. Maar hij heeft echt een waanzinnige campagne gedraaid, waarmee hij dus nu is verkozen tot burgemeester, of tenminste burgemeesterskandidaat voor New York. En voordat we over zijn campagne gaan praten, leek me goed om even te luisteren naar hoe deze man klinkt. Komt-ie.
What good is having the right to sit at a lunch counter if you can't afford to buy a hamburger? What good is being the greatest city in the world if New Yorkers can't afford to live here? What good is it if our own people cannot afford their rent, their childcare, their groceries, even $2.90 for their metro card? What good is that but making a museum of what once was in the city that we love? And so I stand here before you as an assembly member running for mayor with a very simple message. I am running to make the most expensive city in the United States of America affordable. I'm running to make it affordable for the working and middle-class New Yorkers who built this city. And I also know that to run, to believe, it is not enough in and of itself. Because we know the words of James 2:14. Faith without works is death. If we believe in something, we must deliver something. That is how we will be judged. And when I believe in affordability, I will deliver it by freezing the rent for more than 2 million rent-stabilized tenants across the city of New York. When I believe in affordability, I will deliver it by making the slowest buses in the country fast and free. When I believe in affordability, I will deliver it by finally bringing universal childcare to each and every New Yorker across this city.
Zo.
Ik ga bijna klappen hier.
Ja. Deze man. Ik heb gisteren heel veel filmpjes van hem zitten kijken. Het is echt een waanzinnig inspirerende vent. Maar even om nog de context van deze campagne verder te schetsen. Zijn tegenstander, vanuit de Democratische Partij zelf dus, was Andrew Cuomo. En Cuomo is een oud-gouverneur en die heeft in 2020 ergens moest hij aftreden omdat hij vrouwen had misbruikt. Niet de meest prettige man. En hij voerde een hele rechtse campagne, juist met een focus op criminaliteit als belangrijkste thema. En had allemaal stellingen van we gaan de subways opruimen en alle daklozen daar wegvegen en dat soort slogans. En Cuomo werd dus nadrukkelijk gesteund door de democratische top. Dus werd bijvoorbeeld geëndorsed door Bill Clinton. Overigens ook een man die ooit misbruiksschandaal heeft meegemaakt. Ja. En hij had echt een hele nadrukkelijke steun van miljardairs. Dus deze burgemeestercampagne is de zwaarst extern gefinancierde campagne ooit. $25 miljoen is er ingestoken vanuit externe multinationals en miljardairs om die Cuomo te laten winnen. Maar die Mamdani die heeft dus grote giften geweigerd en heeft expliciet campagne gevoerd met de slogan Organized People versus Organized Money. En hij werd gesteund door onder andere Alexandria Ocasio-Cortez en Bernie Sanders. En hij heeft dus gewonnen, wat echt heel vet is. Mm-hmm. Ja, dat is wel even inspirerend nieuws. Oké, hoe hebben jullie dat ook gevolgd?
Zeker, ja.
Ja, zeker, ja.
Ja, mijn Instagram-algoritme zat vol met deze man.
Hoe komt dat nou?
Ik denk dat ik een heel goed algoritme heb. Nee, maar echt ook hoe hij praat over New Yorkers zelf en ze betrekt. En wat ik ook heel mooi vond iedere keer is dat hij niet één specifieke doelgroep pakte. Weet je, de ene dag had hij het over daklozen en de andere dag zat hij ondernemers in New York te verdedigen. Ze had echt een hele brede coalitie opgebouwd van de hele stad. Eigenlijk tegenover het grote geld. En ik denk dat dat is wat hij heel goed heeft gedaan. Hij heeft een duidelijke vijand genomen, hè, dat grote geld. Nu is Andrew Cuomo ook een makkelijk persoon, denk ik, om boos op te zijn.
Ja.
Maar hij had gewoon een duidelijk verhaal waar hij ook al die economische thema's onder kon verbinden. Hoe komt het nou dat je je woning niet kan betalen? Hoe komt het nou dat boodschappen zo duur zijn? Hoe komt het nou dat je geen kinderdagverblijf hebt? Nou, dat komt dus door dat grote geld. En ik denk dat hij daardoor een heel makkelijk verbindend verhaal kon maken.
Ja, heel vet.
Ja. Ja, ik vond ook, wat ik ook wel mooi vond is hoe mooi en expliciet hij sprak over de werkende klasse. Mm-hmm. Ik heb heel veel video's gezien waar hij ook allemaal metaforen heeft van als wij vannacht gaan slapen of als een deel van de stad gaat slapen, dan staat een deel van de stad ook al op om de kantoren weer schoon te maken voor iedereen. Om ervoor te zorgen dat supermarkten weer vol liggen met boodschappen. Dat vond ik ook echt heel sterk. Dat het echt zo erg om mensen draaide en echt expliciet om die werkende klasse en dan ook nog de onderkant daarvan.
Ja, ja.
Wat ik er vooral heel hoopvol aan vond, is dat het hem dus ook gelukt is om het dominante issue te verplaatsen. Ja. Want het leek dus heel lang te gaan, deze verkiezing, over veiligheid. En er was dus ook de huidige campagne heel erg opgeënt, maar ook die van de huidige burgemeester, die daar nu zit. En dat was ook waar de grootste zorgen van New Yorkers dus lagen. Ja. En op een gegeven moment zie je dus ook dat de zorgen van New Yorkers en ook de motivatie om te gaan stemmen gaat verschuiven. En dat het dus inderdaad gaat over de thema's die hij groot maakt. Zoals die betaalbaarheid van het leven, van de huurbevriezing, openbaar vervoer. En dan zie je dus dat het echt mogelijk is om dus wel echt zo'n fel linkse campagne te gaan voeren en in het offensief te komen. En dat mensen daar ook in meegaan. Hij heeft nooit zich ook afgezet tegen veiligheid. Want op een gegeven moment kreeg hij natuurlijk ook veel vragen. Oh, ben je dan tegen die veiligheid? Nee, zei dat is ook gewoon superbelangrijk. Dat is ook een soort basis die we allemaal nodig hebben. Daar blijf ik ook in investeren. Dus hij ging ook niet doen alsof de tegenstander een belachelijk verhaal had. Maar hij heeft gewoon echt zijn eigen verhaal kunnen neerzetten. Dus nou ja, we hadden het net al over. Is het mogelijk in Nederland? Nou ja, als het in New York mogelijk is. Terwijl door socialisten in Amerika, dat is echt iets nog bizarders dan hier in Nederland. We zijn namelijk zelf best wel nog steeds een relatief links land. Ja, als het helemaal is gelukt, dan moet er toch voor ons ook heel veel potentie zijn.
Ja, want even om het duidelijk te maken, deze man had echt voorstellen die in Nederland nog niet gedaan worden. Hij pleit voor gratis openbaar vervoer, gratis kinderopvang, huurbevriezing en hij pleit voor supermarkten die door de stad, gewoon publieke supermarkten, waar goedkope boodschappen worden verkocht, zodat gegarandeerd is dat jij gewoon je boodschappen kan betalen. Nou, in Nederland heb ik nog weinig partijen horen pleiten voor staatssupermarkten waar gewoon goedkope boodschappen
klinkt
liggen.
Klinkt ook gewoon wel lekker, staatssupermarkt.
Klinkt wel lekker, toch? Ja. Dus nee, qua inderdaad die inhoudelijke, dat je gewoon de urgentie van thema's kan beïnvloeden in je campagne, in 5 maanden tijd dat compleet kan verschuiven. Ja. Ik vind dat zo belangrijk voor onze campagne ook als linkse partijen de komende tijd.
Ja.
Het is echt mogelijk om dat te verschuiven.
Ja. En ook zo concreet, want als ik kijk naar Obama bijvoorbeeld met zijn campagne voor hoop en verandering en Yes We Can. Dat geeft heel erg een lekker gevoel waar heel veel mensen ook voor zijn gegaan. Uiteindelijk ook een grote teleurstelling, want die change die kwam helemaal niet. Nee. Maar bij hem, denk ik, het gaat niet alleen maar om het lekkere gevoel. Het is een heel concreet beleidsprogramma ook. Ja. Waarbij het probleem ook heel duidelijk centraal staat. Nou, je zei er net al iets over, Hans. Dus ik hoop ook wel echt dat hij kan gaan leveren hierop. En dat het ook wel echt heel duidelijk is van... Hey, het zijn niet alleen maar beloftes geweest in woorden... maar ik kan het nu ook echt laten zien in daden. Dat vind ik er nu wel heel interessant aan. Van hoe gaat dat dan lopen de komende tijd? Als die dus inderdaad verkozen wordt. En nou ja, hij ook de macht krijgt om het te gaan verwezenlijken.
Waar ik wel heel benieuwd naar ben, hoe jullie daarnaar kijken. Hij heeft natuurlijk zijn campagne werd heel erg gekenmerkt ook door een super aanvallende, hele offensieve campagne. En dus ook naar die Cuomo was hij extreem aanvallend. Van ja, jij bent gewoon iemand die mensen heeft misbruikt. En je bent corrupt en je woont geen eens in de stad. En je bent een miljonair en we moeten niks van je hebben hier in New York. Als je kijkt naar de Nederlandse context, er zijn nu juist allemaal initiatieven die heel erg inzetten op de verbinding. Hè? We hebben dat initiatief van Klaas Dijkhoff en al die VVD-spindoktoren die nu zeggen de milde meerderheid. En die eigenlijk niet over de inhoud willen praten, maar gewoon problemen oplossen en elkaar vasthouden. Ook zo'n Henry Bontebal komt nu heel erg op in de peilingen, omdat die zo mild en redelijk is. Hoe kijken jullie daarnaar? Moeten we dan toch die inhoudelijk aanvallende scherpe koers kiezen? Of toch naar dat redelijke midden toch een beetje proberen toe te gaan qua taalgebruik?
Nou, ik denk allereerst dat New Yorkers natuurlijk een heel ander soort mensen zijn dan een gemiddeld Nederlander. Dus ik denk dat daar sowieso goed werkt.
Die zijn redelijk in your face, hè?
Maar ik denk, als je de context bekijkt die wij hebben ook, als we vooral hebben over linkse stemmers, hè, ik denk dat ze gewoon heel erg gemist hebben dat we in de aanval gaan. Dus ik denk als je nu teruggaat naar die redelijkheid, ik denk juist omdat Timmermans nu heel erg in de aanval gaat, dat we al die leden er steeds bij krijgen. Ja. Dat we nog steeds zo hoog staan in de peiling. Ik denk niet dat dat komt omdat Timmermans nou zo genuanceerd is geweest de afgelopen tijd. Toen zat het wat minder goed in de peilingen. Dus ik denk dat in ieder geval voor de linkse stemmers het wel werkt om aanvallend te zijn. En ik denk dat daar in ieder geval nu nog de makkelijkste pad naar overwinning ligt.
Ja, ik denk dat je een beetje ook gewoon moet kijken naar waar de kracht van mensen ligt. Als in ook de politici die op de voorgrond staan. Want als we het dan toch weer even hebben over Jacinda Ardern, dan zou je... Nou, zij zit dus heel erg op de kindness en de verbinding en misschien wel een soort van die stille meerderheid waar Klaas Dijkhoff het ook een beetje over heeft. Daar zijn we ook allemaal super enthousiast over en zeggen we van, oh, dat is een manier. En we zijn ook allemaal super enthousiast dus over Ellie Schlein. Want misschien haar aanvallende stijl lijkt meer op die van Mamdani. Ik denk dat je alles moet doen. Alles moet kunnen laten zien. Ook als je die brede volksbeweging wil zijn, wat wij zijn, dan moet je alles in huis hebben. Dus en een aanvallende flank en misschien de meer verbindende types. Job Cohen noem ik nog maar eens. Ik denk dat het een het ander niet uitsluit.
Ja, helemaal eens. Ja.
Ik ben het ook nog steeds wel eens met... we hadden natuurlijk de podcast toen gelukkig het PvdA-congres, hebben we ook met Sybren gesproken. En die gaf natuurlijk een pleidooi voor cynische politiek.
Pessimistische,
cynisch mocht ik niet gebruiken. Pessimistisch inderdaad. Sorry.
Dus de oud-campagneleider van GroenLinks zit, hè, die heeft gesproken.
Maar ik denk dat hij wel een goed punt maakte over dat mensen echt heel boos zijn. En als je iedere keer maar een hoopvol verhaal blijft brengen, dat je die mensen ook miskent. Dus dat het inderdaad ook goed is om af en toe ook voor de aanval te kiezen. Ook om mensen te laten zien dat je de emoties waar ze mee leven snappen.
Ja, ik denk dat is wel een cruciaal verschil. Hè? Want je hebt aanvallend op de persoon. En daarvan zeggen heel veel mensen dat ze er een beetje klaar mee zijn. Het hele dat gebekvecht, ook bijvoorbeeld van Wilders. En die Zielke, ze zegt extreem giftig in die zin. Alles is bij haar een jijbak en nee, jij bent
stom. En dan zit je alleen maar in die wedstrijdpolitiek over poppetjes. Precies. Terwijl, ja, kom op jongens. Ja, gaat om het land.
Ja, waar het volgens mij om gaat is dat je vertrekt wel vanuit de reëel bestaande pijn bij mensen. Want die is er enorm veel in Nederland. Het ene na het andere rapport wordt gepubliceerd dat de armoede in Nederland verdiept bij heel veel mensen. Als je vanuit die pijn vertrekt en daar vanuit die boosheid partijen gaat aanvallen van waarom doen jullie hier niks aan? Ik denk dat een andere stijl aanvallend is dan alleen maar een beetje bitchen in de Tweede Kamer.
Ik wil nog even reageren, want je had het heel even over die actie van Klaas Dijkhoff en zo.
Ja,
ja, ja.
Ja, ja, ja. Ik heb namelijk wel met interesse dat gevolgd en ik denk dat het heel fijn is dat zij er zijn. Ik ben er zelf een beetje cynisch over in die zin dat ik denk, ja, hartstikke leuk. Jullie hebben een initiatief, jullie komen zelf van de VVD. Je hebt 15, 20 jaar lang een enorme dikke vinger in de pap gehad. De problemen die jullie beschrijven, die komen door neoliberaal beleid. Alles is uitverkocht. We hebben als overheid totaal geen grip meer op alles.
Ja, alles kapot bezuinigd.
Ja, dus ik bedoel, er is totaal geen zelfreflectie in hun eigen handelen. Ik denk, het is dus vooral ook een manier voor hun, denk ik, dit vehikel om ook de status quo in stand te kunnen houden, dat neoliberalisme. Dus ik ben er super kritisch op, hoor, inhoudelijk gezien. Maar waar ik wel heel erg blij mee ben, is dat er nu eindelijk VVD'ers zijn die wel nu de strijd aangaan tegen extreem rechts. En dit is natuurlijk wel ook een manier om, ja, wij doen dat zeg maar, hè, met open debat binnen de partij. Maar dit is natuurlijk wel een manier om Dylan Jessugus weer op een ander spoor te krijgen.
Ja.
En zij positioneren zich heel erg als, hè, we gaan tegen die extreem rechtse koers in. En daar ben ik dan wel heel blij mee. Dus dat wilde ik wel ook even vieren, omdat ik in mijn eigen linkse bubbel vooral dat eerste pleidooi hoor, wat ik net zelf ook hield, wat ik ook helemaal vind. Maar ik ben wel ontzettend blij met dit initiatief in de VVD-flank, om de VVD toch weer op een ander spoor te krijgen.
Ik sta er dan misschien wat cynischer in.
Ja, ik wou dat zeggen.
Ja, ik ben een beetje. Ja, ik ben dan heel erg paranoïde. Maar ik heb dan bij dit soort dingen altijd een beetje het idee dat ze eigenlijk een uitweg aan het bouwen zijn voor de VVD. In het geval die landskoers toch ruk blijft te zijn.
Ja.
Dat ze dan toch nog een escape hebben om weer mild te worden. Want je ziet nu al dat het CDA ze langzamerhand aan het inhalen is met die milde koers.
De VVD is helemaal aan het imploderen nu onder je zoekers. Je ziet ze echt zo prrrt gaan. Ja. Ja,
ik ben het wel helemaal met je eens. Want ik vind hoe de VVD er nu voor staat ook verschrikkelijk.
Ja.
Maar ik ben stiekem een beetje bang dat dit voor hun gewoon een get out of jail free card is. Zodat, stel dat Dylan zeg maar toch een slechte koers neerzet, dat ze dan kunnen zeggen, ja, maar Klaas Dijkhoff, of dat is de echte VVD'er, dat zijn we altijd gebleven, dat gaan we weer invoeren als partijleider. Ja.
Maar ik denk dus dat het wel beter is voor het land.
Nee, daar heb je helemaal gelijk. Ja. Nee, dat ontken ik zeker niet.
Ja.
Nou ja, ik dacht ook meteen door dat initiatief naar buiten kwam, en dat is trouwens ook mooi verwoord nog door Shaila Sital Singh in de Volkskrant.
Een goede column overgeschreven.
Ja, ja, ook in de column van het is zij staat er ook vrij cynisch in van, nou, het zou ook wel eens een soort van bedoeld kunnen zijn als een soort van buitenboord motortje van de VVD, van dat ze ook kunnen laten zien aan de mensen die misschien iets redelijker zijn en klaar zijn met de PVV van, kijk, dit hebben we in huis. Maar we hebben ook nog steeds Dylan in huis, die ook lekker gewoon nog steeds lekker stevig en populistisch is. Dus waar wij het net over hadden van, als linksbeweging moet je verschillende dingen kunnen laten zien. Volgens mij is de VVD daar nu ook heel erg mee bezig. Van zoveel mogelijk mensen binnenhalen, wat voor toon je er ook maar prettig bij voelt. Dus dat, daar word ik ook een beetje cynisch van. En waar ik inderdaad ook cynisch van word is, it's giving, we moeten terug naar de status quo, de neoliberale status quo. Want god, wat was ons land mooi toen we allemaal geregeerd werden door de middenpartijen.
Ja, toen waren we echt problemen aan het oplossen.
Ja, bijvoorbeeld iemand als Frank van Gol, de voormalig eigenaar, of nog steeds eigenaar van Otto Workforce, het grootste uitzendbureau van Nederland. Een van de grootste uitzendbureaus, die staat ook bij die ondertekenaars. En dan denk ik, man, wat heb je daar te zoeken? Met het uitknijpen van arbeidsmigranten. En,
maar dat, voor mij is het juist belangrijk dat hij ertussen staat. Want dat is, laat wel eerlijk zien.
Ja,
dat dit is
maakt het wel lekker transparant.
Voor de duidelijkheid, Frans van Gol heeft de vorige campagne ook echt heel veel geld gedoneerd aan de VVD-campagne.
Ja.
En zit ook regelmatig in een podcast samen met Klaas Dijkhoff en Gert-Jan Segers. Die werkt ook voor Otto Workforce.
Ja, het is echt
een belangenverstrengeling, zo openlijk.
De uitzendlobby, die moet echt nog een keer kapot. Dat kunnen we het nog een andere keer over hebben.
Volgens mij zijn we wel rond, hè, qua lessen. Eén les trouwens nog, want we hadden het natuurlijk over de campagne van Mamdani.
Oh ja.
Oh ja.
Daar begonnen we ooit in het gesprek. Eén les die ik nog even wil benoemen is zijn focus op organizing. Ik bedoel, we hadden de laatste aflevering met Marshall Gans, waarom dat zo belangrijk is als politicus. Nou, Mamdani is echt een voorbeeld van iemand die is jarenlang bezig geweest met een beweging opbouwen. Echt binnen de woonbeweging is hij heel actief geweest. Hij heeft mensen geholpen die bedreigd werden met uitzettingen om de campagnes op te voeren. Campagnes rond gezondheidszorg ook in New York. Dus echt al jaar na jaar na jaar aan het opbouwen aan een beweging. En dat is wel echt een van de redenen dat hij zo'n succesvolle campagne heeft kunnen voeren en binnen 5 maanden in 1 keer geëxplodeerd is. Omdat hij gewoon superveel geloofwaardigheid had en dat heel veel mensen voor hem aan het werk wilden vanwege die campagnes. Hij had 40.000 vrijwilligers.
Wauw.
Jeetje.
Echt van onderop.
Ja, het is echt waanzinnig.
En daardoor denk ik ook wel dat hij zijn beloftes kan gaan waarmaken. Omdat het zoveel meer is dan alleen maar praatjes voor de bühne.
Ja.
Het is zo van onderop georganiseerd, ingegeven.
Ja.
Ja.
En hij heeft ook elke keer geroepen van, weet je, als ik nu win, deze zetel is niet het einddoel. Het doel is de infrastructuur die we aan het bouwen zijn. De beweging die we aan het bouwen zijn. We moeten zorgen dat al deze vrijwilligers ook na de verkiezing weer gewoon bezig blijven. En we moeten blijven bouwen. En dan stellen we ons volgende doel weer. Dat vind ik ook echt fantastisch. Dat je niet alleen een campagne hebt met een politicus. En als die helemaal verkozen is, dan is het top. Dankjewel. En dan ga ik nu voor jullie aan het werk. Hmm. Nee, het is echt ook een beroep doen op al die kiezers, al die vrijwilligers. Van jongens, blijf betrokken, want ik kan het niet alleen.
Ja, hij gaat dat nodig hebben in het als hij dus inderdaad burgemeester wordt in de hele New Yorkse City Hall. Want daar zijn die belangen van het grote geld zitten daar zo diep in de haarvaten van hoe die stad gerund wordt.
Het is ook gewoon de stad van Wall Street. Hè?
Ik heb ook wel met hem te doen, zeg maar. Van, ga er maar aan staan. Dus ja.
Ja, dus vanuit hier de linkse revolte. Veel succes, Mamdani. We staan achter je vanuit Nederland.
Ja.
Ja, dat lijkt me een mooi punt om de podcast te eindigen. Volgende week donderdag zijn we er weer met een bijzondere gast. Die hebben Janneke en App al, jullie hebben hem al gesproken. Hendrik Noten over zijn nieuwe boek De Prijs van Ophef. Heel leuk gesprek, dus ga die luisteren volgende week. Wil je nou reageren op deze aflevering of zelf een onderwerp inbrengen dat we bij de volgende kletsende klasse moeten bespreken? Doe dat vooral. Dat kan je doen via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. Of je kan lekker meepraten via Instagram, YouTube, TikTok en Blue Sky. En dan wil ik tot slot ook onze vrijwilligers bedanken. Namelijk Frank Arling en Leonore van der Heijden, die al onze mooie social content doen en onze vormgeving. En daarnaast Luc Rij voor productiesupport. Jullie zijn geweldig. En dan zien en horen jullie ons volgende week weer. Doei doei.
Doei, tot dan. All you bad folks, you must go.